Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Fijn dat u er weer bent. We lezen vandaag verder over de profeet Elia, een van de grote profeten uit Israël. Maar in zijn eigen tijd stond hij er vaak alleen voor. Niet helemaal, maar zo voelde het soms wel. Daar horen we straks meer over. Laten we nog even terugkijken. In hoofdstuk 18 van 1 Koningen lezen we over een indrukwekkend moment op de berg Karmel. Het volk Israël is opgeroepen om te komen. Ook de koning en honderden afgodsprofeten zijn aanwezig. Elia begint met een vraag aan het volk. Hoe lang blijven jullie nog op 2 gedachten hinken? Vraagt hij. Als de Heere jullie God is, volg hem dan. Met deze woorden wijst hij precies aan waar het probleem ligt. De mensen geloven wel in God, maar ze willen de wereldse dingen niet loslaten. Het is nu tijd dat ze kiezen waar ze echt bij willen horen, bij de Heere God of bij Baal. In het vervolg hebben we gelezen over de 2 offers die gebracht werden. De profeten van Baal roepen een hele dag, ze voeren allerlei rituelen uit, maar het leidt tot niets. Als het bijna tijd is voor het avondoffer, stapt Elia naar voren. Hij zet het vernielde altaar van de Heere overeind en legt er een stier op. Er worden 12 kruiken water overheen gegoten, notabene, na 3,5 jaar droogte. En op het tijdstip van het avondoffer spreekt Elia tot God. Dan wordt meteen duidelijk dat Elia de levende God dient. Die antwoordt met vuur uit de hemel dat het offer totaal verteert. Iedereen heeft gezien dat de God van Elia de enige God is. We lezen verder over deze profeet in 1 Koningen 19.
In het vorige hoofdstuk waren we getuigen van de machtige daden van de Heere, de God van Israël. Er werd radicaal afgerekend met Baal en Asjera. Ook voor de profeet Elia moet het een geweldige ervaring zijn geweest. Nu kan hij vrijmoedig het werk van de Heere doen. Of toch niet? 1 Koningen 19, vers 1 tot en met 3. Koning Achab vertelde Jezebel wat Elia had gedaan en hoe hij de profeten van Baal had afgeslacht. Daarop stuurde zij een bode naar Elia met de boodschap: U doodde mijn profeten en nu zweer ik bij de goden dat ik morgen om deze tijd u van het leven zal beroven, zoals u dat bij mijn profeten hebt gedaan. Toen vluchtte Elia weg om zijn leven te redden. Hij ging naar Beersheba, een stad in Juda, en liet zijn dienaar daarachter. Wanneer Achab Jezebel vertelt wat zich op de Karmel allemaal heeft afgespeeld en hoe Elia de profeten heeft gedood, die onder de bescherming van Jezebel stonden, reageert ze furieus. Direct zendt ze een bode met een dreigende boodschap naar Elia. Jezebel zweert bij de goden dat zij binnen een etmaal Elia zal laten delen in het lot van de profeten van Baal, die op last van Elia in het Kizondal zijn omgebracht. Als Elia deze woorden hoort, slaat de angst hem om het hart. Dat is niet verwonderlijk, omdat Jezebel al eerder heeft geprobeerd alle profeten van de Heere uit te roeien. Toen had Obadja er 100 weten te verbergen in een grot. Elia maakt zich klaar en vlucht weg om zijn leven te redden. Hij vlucht weg uit Israël naar het koninkrijk Juda. In Beersheba, bij de uiterste zuidgrens van Juda, laat hij zijn knecht achter. Zelf trekt hij verder de woestijn in. Het is moeilijk te geloven dat dit Elia is die de opwekking op de Karmel heeft beleefd en meegemaakt. Dezelfde Elia die de profeten van Baal heeft laten terechtstellen. Hij lijkt nu een totaal andere man. 1 Koningen 19 vers 4. Daarna ging hij alleen de woestijn in. Hij trok de hele dag verder en ging toen onder een braamstruik zitten. Daar bad hij of hij mocht sterven. Ik kan niet langer, zei hij tegen de Heere, neem mijn leven, ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij ging liggen en viel onder de braamstruik in slaap. Als Elia één dagreis heeft afgelegd, gaat hij zitten onder een braamstruik en vraagt hij de Heere hem het leven te ontnemen. Zijn voorvaderen zijn al gestorven, waarom verdient Elia het dan nog te leven? Het gebed van Elia om beëindiging van zijn leven weerspiegelt de overtuiging dat hij niet zelf een einde aan zijn leven mag maken, maar dat alleen de Heere over dood en leven beschikt. Met deze woorden op zijn lippen gaat hij liggen en valt in slaap. Elia is een eind van huis geraakt. Zo ver kan het komen in een leven van een mens, ook in het leven van een gelovige. Zonder de Heere is ook Elia een nietig en zondig mens. De hete adem van de koningin van het land hijgt in zijn nek. Hij gaat op de loop om zijn leven te redden en belandt helemaal alleen onder een struik in de woestijn. Later blijkt dat hij op weg is naar Horeb, de plaats waar de Heere zichzelf openbaarde aan Mozes en het volk Israël. We zullen later lezen dat Elia zich daar bij de Heere beklaagt over de toestand van het volk Israël. Elia kan niet meer verder, hij is te moe en uitgeput. Hij viel onder de braamstruik in slaap. Elia was een man van donder en bliksem, maar achter dat stoere uiterlijk verborg zich een gevoelig mens. Alles wat er is gebeurd, gaat hem niet in de koude kleren zitten. Hij wordt door emoties overmand en zakt in een diepe, donkere put van neerslachtigheid, waarin de dood de enige oplossing lijkt te zijn. Misschien leed hij wel aan manische depressies. Hij verkeert in een zeer slechte toestand en valt in slaap. 1 Koningen 19, vers 5 tot en met 7. Maar terwijl hij daar lag te slapen, raakte een engel hem aan en zei hem op te staan en iets te eten. Hij keek om zich heen en zag hoe op enkele rood gloeiende stenen een brood werd gebakken. Daarnaast stond een kruik met water. Hij at en dronk en viel weer in slaap. De engel van de Heere kwam voor de tweede keer naar hem toe, raakte hem aan en zei, sta op en eet nog wat, want u hebt nog een lange reis voor de boeg. De Heere honoreert de wens naar de dood van Elia niet. Daarmee valt de nadruk op het leven. De dood is geen oplossing voor menselijke problemen. In het licht van de Bijbel kunnen we zelfs zeggen dat dan de problemen pas echt goed beginnen, want er is geen weg terug meer. Een mens moet dan verschijnen voor de troon van God. En hoe zal dat aflopen als je daar staat zonder verlosser en zaligmaker? In dit leven moet de keuze vallen in een mensenleven, voor of tegen Christus. Natuurlijk kan een mens zijn hele leven blijven zeggen dat God niet bestaat en een religieus verzinsel is van een groep godsdienstige fanatiekelingen. Maar als straks blijkt dat God wel bestaat en dat hij ook zijn Zoon Jezus Christus aan een kruis liet sterven om een ieder die in hem gelooft zalig te maken van hun zonde, als dat allemaal wel waar is, hoe loopt het dan met u af? Door hem mag ik horen bij die scharen die niemand tellen kan. En het is mijn gebed dat dit ook voor u en jou geldt. Elia moet weer verder, en daarom geeft de Heer hem te eten. Dat had hij al eerder meegemaakt. Hij moet op krachten komen voor de reis die hij moet ondernemen. Hij wordt er zodanig door versterkt dat hij 40 dagen en nachten door de woestijn kan trekken op weg naar de berg Horeb. De berg Horeb is dezelfde als de berg Sinaï. Over de ligging van de berg bestaat geen eenstemmigheid. Net als in Exodus 3 wordt Horeb aangeduid als de berg van God. De berg waarop de Heere zich heeft geopenbaard en zich straks opnieuw zal openbaren. de 40 dagen en 40 nachten, roepen de associatie op met Mozes, die een gelijke periode op de Sinaï verbleef, maar ook met de 40-jarige woestijnreis van het volk Israël van de Sinaï naar Canaan. De meest waarschijnlijke opvatting van de tekst is dat Elia de 40 dagen en nachten vastend heeft doorgebracht. De reis duurde langer dan in strikte zin nodig was, want volgens Deuteronomium 1 vers 2 is de afstand tussen Horeb of Sinaï en Kades Barnea 11 dagreizen. 1 Koningen 19 vers 8 tot en met 10. Hij, Elia, stond dus op, at en dronk. Dat voedsel gaf hem kracht genoeg om 40 dagen en nachten door te reizen naar de berg Horeb, de berg van God. Daar zocht hij onderdak in een grot. Maar de Heere zei tegen hem, wat doet u hier, Elia? Hij antwoordde, ik heb met grote ijver gewerkt voor de Heere, de God van de hemelse legers. Maar de Israëlieten hebben hun verbond met u verbroken, uw altaren vernield en uw profeten gedood. Alleen ik ben nog over en nu willen ze mij ook doden. De Heere bemoeit zich met Elia. Hij is overspannen en ziet het niet meer zitten, hij heeft hulp nodig. Mogelijk dat een luisteraar zich afvraagt, waarom bemoeit de Heere zich met Elia? Laat hem toch! Maar dat doet de Heer niet. Hij weet wat er in een mens omgaat. Een mens is vaak geneigd om met iedereen over zijn problemen te praten, maar niet met de Heere God. Waarschijnlijk is dat het grootste probleem van een mens, dat hij of zij God buiten hun leven willen houden. Wij zouden hem alles moeten vertellen. 1 Koningen 19 vers 11 en 12. De Heere droeg Elia op, ga naar buiten en kom voor mij staan op de berg. En toen Elia daar stond, zou de Heere voorbij gaan, maar een vreselijke windstoot schoot over de berghelling. Deze was zo hard, dat enkele bergen uiteen scheurden en stukken rots losraakten. De Heere zelf was echter niet in die windstoot aanwezig. Op de windstoot volgde een aardbeving, maar ook daarin was de Heere niet aanwezig. De aardbeving werd gevolgd door een vuur, maar ook daarin was de Heere niet te bekennen. En na het vuur volgde een zacht zuizen van de wind. De inhoud van de klacht van Elia laat zien dat Izebels dreigende woorden hun uitwerking niet hebben gemist. De gedachte lijkt bij Elia postgevat te hebben, dat zelfs de indrukwekkende gebeurtenissen op de Karmel geen wezenlijke verandering hebben gebracht. De profeten die Obadja verborgen heeft gehouden, lijken vergeten. Terwijl de Heer op het punt staat aan Elia voorbij te gaan, steekt er plotseling een geweldige storm op, zo sterk, dat bergen en rotsen verbrijzeld worden. Maar in de wind openbaart de Heere zich niet. Dan volgt er een aardbeving, maar ook daarin openbaart de Heere zich niet. Na de aardbeving is er vuur, maar ook daarin was de Heere niet aanwezig. De drie genoemde verschijnselen worden op andere plaatsen in het Oude Testament juist wel in verband gebracht met verschijningen van de Heere. Heeft dit met de Baaldienst te maken? Baal wordt in de volksbeleving juist geacht zich in stormen, noodweer en bliksem te openbaren. De Heere maakt hier onomstotelijk aan Elia duidelijk dat hij heel anders is dan Baal. Hier functioneren de indrukwekkende natuurverschijnselen als herauten, die in dienst staan van de Heere om zijn komst aan te kondigen. Want als het natuurgeweld tot bedaren is gekomen, openbaart de Heere zich aan Elia. Zijn aanwezigheid wordt merkbaar in het zuizen van een zachte wind. 1 Koningen 19, vers 13 en 14. Toen Elia dat hoorde, verborg hij zijn gezicht in zijn mantel, ging naar buiten en bleef bij de ingang van de grot staan. En een stem zei, waarom bent u hier, Elia? Opnieuw zei hij, ik heb met grote ijver gewerkt voor de Heere, de God van de hemelse legers, maar de Israëlieten hebben hun verbond met u verbroken, uw altaren vernield en uw profeten gedood. Alleen ik ben nog over en nu willen ze mij ook doden. Elia leeft nog steeds met het gevoel dat zijn optreden zinloos is geweest. De Heere gaat niet met de profeet in discussie, maar geeft Elia een nieuwe opdracht. Op die manier toont de Heere dat in zijn ogen Elia niet als profeet heeft afgedaan. 1 Koningen 19, vers 15 tot en met 18. Toen zei de Heere tegen hem, ga over de woestijnweg terug naar Damascus. Wanneer u daar aankomt, moet u Hazael tot koning over Syrië zalven. Zalf daarna Jehu, de zoon van Nimsi, tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mehola, als uw opvolger. Ieder die aan Hazael weet te ontsnappen, zal door Jehu worden gedood, en zij die aan Jehu weten te ontsnappen, zullen door Elisa worden gedood. Ook heb ik ervoor gezorgd, dat in Israël 7000 mannen zijn overgebleven, die hun knieën niet voor Baal hebben gebogen, en ook zijn beeld niet hebben gekust. Elia moet terug naar de plaats, waar hij vandaan komt, naar het tienstammenrijk. Hij moest 2 koningen zalven, Hazael van Syrië en Jehu van Israël, en ook Elisa als zijn opvolger. Zo wordt de definitieve overwinning over Baal alsnog behaald, en blijft het schenden van het verbond van de Heere niet zonder consequenties. Elia hoeft zich dit niet aan te trekken als zijn persoonlijke strijd. Er zijn nu anderen die het van hem overnemen. Tegelijkertijd mag Elia weten dat hij toch niet de enige overgebleven dienaar van de Heer is. Er zijn nog talloze anderen die zich niet aan de Baaldienst hebben bezondigd. De situatie blijkt minder somber te zijn dan Elia dacht. De Heer laat zijn dienaren niet aan zichzelf over en toont zijn kracht meer dan eens op momenten dat zij de situatie zelf niet meer aankunnen. 1 Koningen 19, vers 19 tot en met 21. Zo ging Elia op weg en vond Elisa. Onder zijn leiding waren ze met 12 runderen aan het ploegen. Hij zelf liep achter het 12e span. Elia liep naar hem toe, gooide zijn mantel over Elisa's schouders en liep weer weg. Elisa liet de runderen staan, rende achter Elia aan en zei, laat mij eerst nog even mijn ouders vaarwel kussen, dan ga ik met u mee. Elia antwoordde, ga maar, ik dwing je nergens toe. Elisa ging terug naar zijn span runderen, doodde ze en gebruikte het hout van de ploeg om een vuur te maken, waarop hij de dieren braadde. Hij deelde het vlees uit aan de andere landarbeiders en zij aten het op. Daarna ging hij met Elia mee als helper. Elisa slacht de runderen, waarmee hij aan het ploegen was. Hij kookt het vlees boven een vuur, dat hij stookt van het hout van het juk dat de runderen droegen, en geeft het als een soort afscheidsmaal aan zijn landarbeiders en andere omstanders. Daarmee maakt Elisa duidelijk, dat er geen weg meer terug is. Nooit zal hij zijn oude bestaan weer op kunnen pakken. Daarna ging hij met Elia mee als helper. 1 Koningen 20, vers 1. Koning Ben-Hadad van Syrië mobiliseerde zijn leger en begon, samen met 32 bondgenoten en hun vele strijdwagens en paarden, Samaria, de hoofdstad van Israël, te belegeren. In de tijd dat Baasa nog koning was over Israël, had Ben-Hadad de eerste een deel van het tienstammenrijk veroverd. Nu is er opnieuw sprake van een Ben-Hadad, de koning van Aram, die Israël aan zich wil onderwerpen. Hij mobiliseert daarom zijn troepen en aan het hoofd van een coalitie van 32 koningen trekt hij op naar Samaria met de bedoeling de stad in te nemen. Hij laat zijn boden de eis overbrengen dat Achab al zijn zilver en goud afstaat, alsmede zijn vrouwen en de beste van zijn zonen. Nog voor Achab de eis van Ben-Hadad heeft kunnen inwilligen, komen de boodschappers voor de tweede keer bij Achab. Ze geven een nadere uitleg van de eis, die tevoren nog niet duidelijk was. Achab zal zijn kostbaarheden, zijn vrouwen en kinderen niet meegeven aan boden, maar de dienaren van Ben-Hadad zullen zelf Achabs paleis en de huizen van zijn ambtenaren doorzoeken, waarbij ze al wat voor Achab van waarde is, in beslag zullen nemen. Feitelijk komt dit neer op een plundering van de hoofdstad Samaria. Die voorwaarde gaat Achab te ver. Na overleg met zijn adviseurs stuurt Achab de boodschappers terug met de mededeling dat deze nieuwe eis te ver gaat. De reactie van Ben-Hadad liegt er niet om. Hij wil niet verder onderhandelen en gebruikt dreigende taal. Hij zweert bij zijn goden dat hij van Samaria zo weinig zal overlaten, dat er niet eens genoeg puin zal zijn om daarmee de handen van al zijn soldaten te vullen. Achab laat zich niet intimideren en dient Ben-Hadad van repliek met een spreekwoord. Men moet niet juichen voordat de slag gewonnen is. Daarmee zijn de rapen gaar. Ben-Hadad brulde zijn officieren toe, klaarmaken voor de aanval. 1 Koningen 20, vers 13 en 14. Toen kwam een profeet bij koning Achab en gaf hem de volgende boodschap van de Heere. Ziet u al deze vijandelijke troepen? Ik zal ze vandaag allemaal aan u overleveren. Dan zult u uiteindelijk tot de ontdekking komen dat ik de Heer ben. Achab vroeg, hoe zal hij dat doen? En de profeet antwoordde, de Heere zegt, door de troepen uit de provincies. Wie moet als eerste aanvallen, wilde Achab weten. U, antwoordde de profeet. De belofte dat de Heere hen zou bevrijden in deze situatie was niet gebaseerd op Achabs oprechtheid, maar op de liefde van God voor zijn volk. De Heere gaf Achab de gelegenheid zich te bekeren. Dan zult u eindelijk tot de ontdekking komen dat ik de Heere ben. Uit de volgende verse blijkt dat de Heere Achab een grote overwinning schenkt op de Syriërs. Vers 20 en 21 vat het samen met de woorden, plotseling raakte het hele Syrische leger in paniek en sloeg op de vlucht. De Israëlieten zetten de achtervolging in, maar koning Ben-Hadad en enkele anderen wisten te ontkomen. Het grootste gedeelte van de strijdwagens en de paarden werd echter door Achab buitgemaakt, waardoor het overgrote deel van het Syrische leger sneuvelde bij de slachting die volgde. Na deze eerste campagne van Achab tegen de Syriërs volgde er nog een tweede. 1 Koningen 20 vers 22. De profeet kwam opnieuw bij koning Achab en zei, bereid u voor op een volgende aanval van de koning van Syrië rond de jaarwisseling. Ben-Hadad zal opnieuw proberen Israël te veroveren. 1 Koningen 20 vers 27 en 28. Israël bracht ook een goed bewapend leger op de been en trok ten strijde. Het Israëlitische leger leek echter op twee onbeschermde kudde geiten, vergeleken bij de enorme Syrische troepenmacht die de vlakte vulde. De koning van Israël kreeg opnieuw bezoek van de profeet, die hem de volgende boodschap van de Heere doorgaf. Omdat de Syriërs hebben gezegd, de Heer is een God van de heuvels en niet van de vlakten, zal ik u helpen bij het verslaan van dit enorme leger. Dan zult u weten dat ik inderdaad de Heer ben. Opnieuw behaalde Achab de overwinning op de vijand. Maar ongelukkigerwijs maakt Achab een vergissing en spaart het leven van Ben-Hadad. 1 Koningen 20 vers 34. Ben-Hadad zei tegen hem, ik zal de steden, die mijn vader van uw vader afnam, teruggeven en u mag vrij handel drijven in de straten van Damascus, net zoals mijn vader dat in Samaria deed. Koning Achab antwoordde, met deze overeenkomst ga ik akkoord. Nadat de overeenkomst op papier was gezet, liet Achab de Syrische koning naar huis gaan. Uit strategisch oogpunt is Achabs mildheid ten opzichte van Ben-Hadad niet vreemd. Hij verzekert zich zo van een veilige oostgrens, terwijl het doden van Ben-Hadad ongetwijfeld tot een lange periode van nieuwe oorlogen zou leiden. Maar door Ben-Hadad niet als overwonnene, maar als zijn gelijke te behandelen, wijst Achab feitelijk de overwinning af die de Heere heeft geschonken. 1 Koningen 20, vers 42 en 43. De profeet zei tegen hem, omdat u de man spaarde van wie ik zei dat hij moest sterven, zult u in zijn plaats sterven, en uw volk zal verdwijnen in plaats van het zijne. Zo keerde de koning van Israël nors en mopperend naar Samaria terug. Achab is degene die de krijgsgevangenen heeft laten ontsnappen, terwijl Ben-Hadad onder de ban van de Heere viel. Daarmee heeft Achab zijn eigen vonnis getekend en het lot van Israël bezegeld. Het woord van de profeet valt bij Achab niet in goede aarde. Opstandig en boos keert hij terug naar zijn paleis in Samaria. Wat zal er nu gebeuren? In de volgende uitzending gaan we het lezen, in 1 Koningen 21 en 22.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.